Gemeente, namens uw kerkraad zijn er de volgende mededelingen. De oudejaarsdienst begint komende woensdagavond om 7 uur. Op nieuwjaarsdag begint de dienst om 10 uur. En na die dienst is er gelegenheid om elkaar Gods zegen te wensen voor het nieuwe jaar hier in de Open Hof. Zaterdagavond is de ontmoetingsavond met Pieter en Alieke van de Beukel van Dieren in de Open Hof. En ze spreken over hun werk in Brooklyn. En die avond begint om 19:30. Volgende week zondag 4 januari is er 's morgens leesdienst. In de avonddienst gaat dominee J. van Limbeek uit Oud-Vossemeer u voor. Bij de inzameling van uw gaven zijn er 2 rondgangen. De eerste is bestemd voor de kerk en de tweede voor de landelijke kerkelijke kassen. Tot zover deze mededelingen en voor de genoemde data geldt: zo de Heere wil en wij leven. Verheft nu uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen uit Psalm 8, vers 3 en vers 4. Psalm 8, vers 3. Sla ik naar het ruim der heldere hemelbogen, dat heerlijke werk van uw vingeren, de ogen. En ook vers 4. Mijn God, wat is dan de mens op deze aarde? En wat er volgt in Psalm 8, de versen 3 en 4.
Thank you.
Ook vanmorgen maakt de Heere ons zijn wil bekend door middel van de woorden van zijn heilige wet. Na het horen van Gods wet en de samenvatting die de Heer Jezus daarvan gaf, zingen we uit Psalm 119, het zesde vers. Ik heb in mijn hart uw rede weggelegd. Dus Psalm 119, vers 6, na de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte deze woorden in Marcus 12 als volgt samen. Het eerste van al de geboden is: Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult liefhebben de Heere uw God uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Thank you. lezen we nu verder uit het woord van God. We openen de Bijbel nu in het Nieuwe Testament, het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. En we lezen daaruit hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 12. Matteüs 2, vers 1 tot en met 12. En daar luidt het woord van de Heere als volgt. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van de koning Herodes, zie, enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende, waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Herodes nu dit gehoord hebbende werd ontroerd en geheel Jeruzalem met hem. En bijeen vergaderd hebbende al de overpriesters en de schriftgeleerden van het volk, vraagden van hen waar de Christus geboren zou worden. En zij zeiden tot hem, te Bethlehem, in Judea gelegen, want alzo is geschreven door de profeet, en gij Bethlehem, gij land van Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen heeft Herodes de wijze heimelijk geroepen en vernam naastig van hen de tijd wanneer de ster verschenen was. En hen naar Bethlehem zendende zeide, reist heen en onderzoek naastig naar dat kindeke. En als ge het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden. En zij de koning gehoord hebbende zijn heen gereisd. En zie, de ster die ze in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeke was. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeke met Maria zijn moeder, en nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. En hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken, goud en wierook en mirre. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom dat ze niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weder naar hun land. Tot zover de lezing uit het woord van God. En gemeente, ik bedien u vanmorgen het woord van God uit dit gelezen schriftgedeelte, Matteüs 12... Het hele gedeelte komt wel aan de orde, maar als kernvers lees ik u vers 11 nog een keer. Matteüs 2, vers 11. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeke met Maria zijn moeder. En nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. En hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken. Goud en wierook en mirre. Tot zover de tekst voor vanmorgen. Maar voor we daarna luisteren, bidden we de Heere eerst om het licht en de leiding van zijn Heilige Geest en om een gezegende dienst. Laat ons bidden. Almachtige en barmhartige God in de hemel, drie enige Vader, Zoon en Heilige Geest, u die de tijden omspant, u die de eeuwige en alziende God bent. U die de schepper bent van het heelal en van al het geschapene. U geeft in uw goedheid dat we hier samen mogen komen in uw huis. Of dat we thuis of op een andere plaats met deze dienst verbonden zijn. Maar gezamenlijk opnieuw rond uw woord. Uw woord dat vanmorgen allereerst klonk uit de woorden van uw heilige wet, uw liefdewet, waarin u ons de spiegel voorhield, hoedanig is uw leven. O Heere, vergeef al onze zonden. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. En dat alleen om het offer en het bloed van uw geliefde Zoon, de Heere Jezus Christus. Het kind van Bethlehem, Heere, zie ons aan, niet in onszelf, maar in hem alleen. Ja, u hebt hem gegeven als uw hemelse gave aan een wereld verloren in schuld, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. O Heere, schenk dan wedergeboorte en geloof in hem, opdat we leven zullen. En vernielt u ook het leven als u dat geschonken hebt. Nee, verdiend hebben we dat niet, vanwege onze zonde. Maar u bent toch van eeuwigheid bewogen in uzelf. En daarom hebt u uw Zoon gegeven, niet alleen voor uw volk Israël, maar voor alle geslachten van de aarde, tot ook hier bij ons, op wie de einde van de eeuwen gekomen zijn. En dat staat ook vanmorgen centraal, deze zondag na kerst, als we heidenen zien komen naar de nieuwgeboren koning. Simeon mocht er al van getuigen, als dat grote licht der wereld van 's hemels troon is afgedaald. Ja, dat licht dat volk bij volk in de ogen straalt, terwijl het het blind gezicht van het heidendom verlicht. En zo zijn de wijzen uit het oosten gegaan, verlicht door de ster, getrokken door uw geest naar dat koningskind. En ze zijn niet beschaamd uitgekomen, ja, wel bij mensen die hun hart gesloten hielden voor u, maar niet met u. En zo bent u toch nog. Zo zijn zij gekomen, zo hebben zij geknield. Maar Heere, wij bidden van u, laten we zo vanmorgen allemaal knielen voor u, o Koning Jezus. Werken door uw Heilige Geest, dat we verbroken van hart, verslagen van geest, in onze zonde en schuld zullen komen tot dit kind. En die zonden zullen leggen op de schouders van dat kind. Ja, dat we in geloof alles zullen loslaten van onszelf en zullen buigen voor u, in de belijdenis dat wij het niet waardig zijn, maar tegelijkertijd met het gebed: neem ons als arme zondaars aan. Laten we ons zo ook mogen verheugen over uw grote daden, zoals ook de wijzen verheugd waren toen ze de ster weer zagen, en bovenal toen ze het koningskind zagen dat ze zochten. Heere, open zo uw woord voor ons hart. Open ons hart voor uw woord en leid ons door uw Heilige Geest. Ja, verlicht ons in het luisteren naar uw woord en in het spreken ervan. Want zonder uw hemels licht kunnen we niet. En wilt u dan alles wegnemen in ons leven wat ons hinderen kan om uw woord te horen. Ja, geef leven in ons hart voor het eerst, maar ook elke dag opnieuw. Zodat we veranderd worden naar uw beeld en ook tot zegen kunnen zijn voor de ander, voor onze naaste, in onze omgeving, op ons werk als we dat hebben mogen, in onze buurt of voor onze broeder en zuster die naast ons zit. Ja, Heere, geef dat we in deze dienst of als we thuis meeluisteren rust mogen vinden. Niet alleen rust van onze dagelijkse bezigheden, maar bovenal ook rust in u, Heere Jezus Christus. En misschien is ons hart tot op de dag van vandaag gesloten voor u. En hebben we de kerstdagen achter de rug, terwijl dat hart gesloten bleef. O Heere, dan bidden we in het bijzonder om uw Heilige Geest. Heere, breekt u er maar doorheen. Geef ons een open hart, een hart dat u lief heeft, dient en volgt. Ja, open onze ogen om uw onuitsprekelijke gave, Heere Jezus Christus, te mogen zien. Maar dat is toch niet alleen de eerste keer in ons leven nodig, maar ook iedere dag opnieuw. Ook als we u hebben leren kennen met ons hart, door het geloof. Heere, doe ons dan leven vanuit wat u gegeven hebt. Die leidsman in Bethlehem. We bidden nu voor de hele gemeente. Ook voor onze jongens en meisjes die er ook weer zijn. Ze hebben op het kerstfeest van de zondagsschool ook dit verhaal gehoord. En Heere, mogen ze dan ook vanmorgen luisteren naar uw boodschap die door dit verhaal heen ook tot hen komt. We bidden u voor onze jongeren, laten ze ook komen en buigen voor het kind van Bethlehem. Wees met een ieder die in de kracht van het leven staat. En die soms zo druk kan zijn met van alles en nog wat. Maar Heere, laat toch dit kind, uw geliefde en eeuwige zoon, centraal mogen staan in ons leven. Ja, geef dat ook aan onze ouderen. In het bijzonder ook aan hen voor wie het niet meer gaat om naar uw huis te komen. En die nu in de stilte van hun kamer of waar ze dan ook maar verblijven, met ons verbonden mogen zijn. Heere, geef u ook daar uw zegen. Wees met uw kerk wereldwijd. We bidden u in het bijzonder voor de kerk die verdrukt en vervolgd wordt. Heere, erbarm u. Weer de Satan. Wees een vurige muur om broeders en zusters heen die in het geheim samen moeten komen. Maar wees ook hier met ons in deze dienst. Helpt u daarin. Geef het licht en de leiding van uw Heilige Geest. En geef de duivel geen kans om zijn afbrekende werk te doen. Mag zo alles in deze dienst uitlopen op de eer en de verheerlijking van uw heilige naam. Wij bidden het u uit enkel genade, alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, uw gaven voor de Heere en zijn dienst zullen nu worden ingezameld. Als inleiding op de preek zingen we dan op Psalm 72, vers 6. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lofgetuigen, dienstvaardig tot zijn eer. En ook het 8e vers, zo moet de koning eeuwig leven, bid elk met diepst ontzag, men zal hem het goud van Scheba geven. En wat er volgt in Psalm 72, vers 6 en 8, bij de inzameling van uw gaven en als inleiding op de prediking. Laten we straks in antwoord op de prediking zingen uit de lofzang van Zacharias, het vierde vers. Dus gezang 3 van de enige gezangen, het vierde vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, het zijn heel verschillende mensen die daar bij het heilig kind in Bethlehem komen. Rond de kribbe, daar zijn zijn ouders, Jozef en zijn jonge vrouw Maria, jonge mensen, maar ook oude mensen, die komen tot dat kind. In de tempel zien we Simeon en Anna. Ze komen en ze aanbidden. Heel verschillende mensen. Er zijn arme mensen bij. Denk maar aan de herders uit de velden van Efrata. Die hoorden in die dagen bij de onderkant van de samenleving. Ze komen en aanbidden bij de kribben. Maar er zijn ook heel rijke mensen die tot het kind van Bethlehem komen. En daar horen we vanmorgen over. De wijzen uit het oosten. Heel verschillende mensen. Maar ze kennen een geheim. En daarin komen ze overeen. Ze worden allemaal getrokken tot dit kind en gebracht bij dit kind. En allemaal zagen ze meer in het kind Jezus dan alleen maar een gewoon babytje. Nee, ook als kind had hij geen gedaante nog heerlijkheid dat we hem zouden begeerd hebben. Jongens en meisjes, als jij stil om een hoekje had kunnen kijken daar bij die kribbe, dan had de Heer Jezus niet, zoals je dat wel eens ziet op plaatjes, een soort stralenkrans om zijn hoofd. Nee. Nee, je zag niets bijzonders. Althans, niet als je met je natuurlijke ogen kijkt. Maar die verschillende mensen die daar komen rond het kind van Bethlehem, die zagen meer. Die zagen hun zaligmaker. Die zagen de beloofde Messias. Die zagen de koning. En hoe zijn die wijzen uit dat verre land dan eigenlijk op weg gegaan? Nou, al eeuwenlang wordt er gedacht dat het een bijzondere stand is geweest van de planeten Jupiter en Saturnus, wat dan samen een ster is geweest. En dat die wijzen uit het oosten dat hebben gezien in hun land, de planeet Jupiter, die ook wel de koningsplaneet wordt genoemd, en de planeet Saturnus, die vroeger wees op het Joodse volk. En zo, wordt dan gezegd, zijn die wijzen op weg gegaan. Omdat ze in de sterren hadden gezien dat er een koning bij de Joden geboren was. Nou, het zou kunnen dat dat die ster is geweest die we hier lezen in Matthäus 2. Maar zeker weten doen we dat niet. Als we Matthäus 2 openslaan, dan lezen we niets van Jupiter en Saturnus. We lezen in vers 2 heel eenvoudig dat de wijzen een ster hebben gezien. Meer niet. Ja, het moet wel iets bijzonders zijn geweest. Maar de kern hiervan is dat deze wijzen er een hele lange reis voor over hebben gehad om naar dat Joodse land te gaan. En de kern is naar wie ze reisden. En die ster, die was hooguit een richtingwijzer. Maar wel een richtingwijzer die deze wijzen in beweging bracht. Een ster die hen uiteindelijk bracht bij die grote ster met een hoofdletter die uit Jacob op zou gaan. Een ster die hen bracht bij het kind van Bethlehem, de geboren koning der Joden. We horen erover in de tekst van morgen. Laten we met de wijzen gaan meereizen. Het thema van de preek is: zoekende wijzen komen tot Jezus. Zoekende wijzen komen tot Jezus. En dan letten we op drie gedachten. In de eerste plaats gelokt door een ster. In de tweede plaats geleid door het woord. En in de derde plaats geknield voor de koning. Dus zoekende wijzen komen tot Jezus. Gelokt door een ster, geleid door het woord, geknield voor de koning. Dus allereerst gelokt door een ster. Jongens en meisjes, ik heb gehoord dat jullie afgelopen vrijdagmorgen, toen hier het kerstfeest van de zondagsschool was, ook over dit verhaal hebben gehoord. Nou, dan zit het nog een beetje in je hoofd, denk ik. Maar als ik jou nou de vraag stel, wie zijn die wijzen uit het oosten nou eigenlijk? Wat zeg je dan? Ja, er staat eigenlijk helemaal niet zoveel over hen in de Bijbel. Het gaat over wijze mannen, dat wel. Ze komen uit een ver land. En ze zijn op reis gegaan nadat de Heer Jezus in Bethlehem geboren was. En dat is ook duidelijk. Niemand had verwacht dat zij zouden komen. Kijk maar in vers 1. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen Judea, in de dagen van de koning Herodes. Zie, enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen. En als je dan vraagt, wie zijn dat dan? Nou, hun namen staan er niet. Dat is dus niet zo belangrijk. Weet je wat wel belangrijk is? Dan moet je midden in vers 1 kijken. Daar staat het woordje, zie. En als je dat in de Bijbel ziet staan, dan betekent dat altijd nu opletten. Nu gebeurt er iets bijzonders. Nu gebeurt er iets wat niemand had verwacht. Zie, let op. Kijk, wij weten wat er nu komen gaat. Maar dat wisten ze toen daar in Jeruzalem niet. Er komt een stoet met voorname mannen aan en die stoet die stopt precies voor het paleis van koning Herodes. Herodes de Grote, zo wordt hij ook wel genoemd. Die regeert in Israël. Het is een ontzettend wrede man. De mensen in Jeruzalem vonden één ding fijn van koning Herodes. En dat is dat hij de tempel heel mooi had laten opknappen en versieren. Maar verder waren ze vooral bang voor Herodes. Want deze Herodes had zijn vrouw en twee van zijn zonen zelfs laten doden. Want hij was bang dat ze zijn troon zouden overnemen. Wat ben je dan ontzettend wreed. Maar daar weten die wijzen helemaal niets van. Zij kloppen aan bij het paleis van deze koning Herodes en ze stellen de vraag, waar is de geboren koning van de Joden? Want we hebben zijn ster gezien in het oosten en we zijn gekomen om hem te aanbidden. Gemeente, ouderen, jongeren, als we deze geschiedenis van morgen beluisteren, wilt u dan vanaf het begin deze vraag voor uzelf meenemen? Kom ik nou ook om hem te aanbidden? De Heer Jezus Christus, de geboren koning. Aanbidden, dat is bidden zonder woorden. En zeggen zonder woorden, maar door te aanbidden, u bent de Allerhoogste. U bent de Allergrootste. U heb ik nodig in mijn leven. U wil ik alle eer bewijzen. Luister maar hoe de wijzen bij koning Jezus komen. Dat is een les voor ons. Het gaat, zoals gezegd, over een heel bekende geschiedenis. En toch weten we een heleboel dingen niet. Er wordt heel weinig gezegd over deze wijzen. We weten niet waar ze vandaan komen. Ja, uit het oosten. Maar dat is wel een heel algemene aanduiding. We weten niet precies wat voor ster ze gezien hebben. We kennen hun namen niet. We weten niet met hoeveel ze waren. In de katholieke traditie wordt gesproken over 3 koningen, die dan de namen Caspar, Melchior en Balthazar hebben. Maar in Matteüs 2 staat dat allemaal niet. Er staat, zie, enige wijze uit het oosten zijn in Jeruzalem aangekomen. Ja, er wordt in het Grieks wel duidelijk wat voor wijzen dit waren. Er staat een woord dat betekent magiërs. Dat wil zeggen astrologen. En gemeente, astrologen, dat zijn andere mensen dan astronomen. Astronomen, dat zijn wetenschappers die veel weten van het heelal en van de sterrenwereld. Astrologen, daar zit de L in van leugen. Dat zijn mensen die de toekomst voorspellen aan de hand van de sterren. Heidenen, ja, ze wisten veel over de stand van de sterren en de planeten, maar het ging hen niet zozeer om die sterrenhemel, maar vooral over wat die sterren vertelden over de nabije toekomst hier op aarde. En daar hielden ze zich mee bezig. En daarom stonden ze vaak ook in hoog aanzien, want dat waren mensen bij wie je terecht kon als je wilde weten hoe het verder ging in je leven. Daarom waren ze vaak adviseurs van koningen en vorsten. We komen ze bijvoorbeeld tegen in het boek Daniël. Ook van die wijzen daar in het oosten. Als Nebukadnezar heeft gedroomd, maar zijn droom niet meer weet, dan roept hij de tovenaars, de sterrenkijkers en de wijzen. Nou, in die hoek moet u ze zoeken. Tovenaars, waarzeggers, mensen die zich bezighouden met toekomstvoorspellingen. En dat soort mensen doen dat, terwijl ze de Bijbel dichtlaten. Zonder het woord van God daarbij te betrekken. Nou, zulke wijzen, zulke sterrenkijkers, die komen we tegen in Matteüs 2. Zie enige wijzen uit het oosten. En nogmaals, er staat niet bij uit welk land in het oosten, maar over het algemeen wordt aangenomen dat dit mensen zijn die komen uit het tweestromenland, het oude Babylonië, het verre Perzië, daar waar nu Irak en Iran liggen. Daar waar ook het 2 en het 10 stammenrijk naartoe gebracht zijn tijdens de ballingschap. Maar met deze mannen is toch iets bijzonders aan de hand. Want ja, ze gaan op basis van een bijzondere ster naar de geboren koning in het land van de Joden. Maar hoe is dat dan mogelijk? Wat hebben ze dan gezien? Een ster. En zoals gezegd, het kan zijn dat dat een bijzondere stand van de planeten is geweest. Maar het is ook mogelijk dat de Heer een bijzonder licht heeft laten zien. Zoals hij bijvoorbeeld voor het volk Israël ook de wolkende vuurkolom had. Maar hoe dat ook is geweest, de wijzen hebben de conclusie getrokken dat in het Joodse land een koning geboren is. Ze hebben die bijzondere ster verbonden aan de kennis die ze hadden van het Jodendom. En ze wisten dat de Joden een bijzondere koning verwachten. In Babylonië en Perzië hebben al eeuwenlang Joden gewoond. Want niet alle Joden zijn na de ballingschap teruggekeerd naar Kanaan. Daar zal bekendheid geweest zijn met wat Joden wisten en verwachten. Er zijn ook buitenbijbelse Romeinse geschiedschrijvers die melding maken van een algemene verwachting dat er een groot heerser zal opstaan in de wereld. Dat was ook in Babylonië bekend. Er zal een koning komen die vrede op aarde zal brengen. Zouden ze ook geweten hebben van die profetie van Bileam? Ja, die leugenprofeet die vloekspreuken moest uitspreken, maar die geleid door de Heere zegeningen moest afkondigen. Dat is inderdaad aannemelijk. Dat ze via de Joden inderdaad ook kennis hadden van de Joodse geschriften. En als je dan magiër bent, Als je dan de stand van de sterren altijd bestudeert, dan ben je in geschriften natuurlijk ook altijd op zoek naar die gedeelte waarin het gaat over sterren. Biliam had het geprofeteerd. Er zal een ster voortkomen uit Jacob. En er zal een scepter, teken van macht, uit Israël opkomen. En als we dan denken aan de periode van Daniël aan het Babylonische hof, dan weten wij dat hij tot een overste van de magiërs wordt benoemd. De geschriften die Daniël had en de geschriften die Daniël las, die zullen daar bekend zijn geweest en doorgegeven zijn. En als ze dan dat bijzondere verschijnsel aan de hemel zien, dan staat het voor hen vast. Dit kondigt de geboorte aan van die grote koning die verwacht wordt. En ze zijn er zo zeker van dat ze er een wekenlange, misschien wel maandenlange reis voor over hebben om dat koningskind te gaan aanbidden. Waaruit weet ik dat? Nou, die zekerheid die blijkt als ze daar komen bij het paleis van koning Herodes. Want daar gaan ze naartoe. Als er in het Joodse land een koning is geboren, nou, dan moet je natuurlijk in Jeruzalem zijn. Dan moet je natuurlijk bij het paleis zijn. Dan gaan ze naar het hart van het Joodse land, waar niet alleen het paleis, maar ook de tempel staat. Kijk maar wat ze vragen. Waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. Valt u dat op, dat ze hier niet vragen, is er een koning geboren? Nee, ze vragen, waar is de geboren koning? Dat er een koning geboren was, dat stond voor hen vast. En gemeente, zo brengt de Heere door deze heidenen de boodschap van Christus' geboorte in heel Jeruzalem. Bij de geboorte van de Heere Jezus waren er al spoedig eenvoudige herders. En zij hebben het kerstevangelie verspreid in Bethlehem. En alle die het hoorden verwonderden zich. En ze kwamen niet en gingen door met hun leven. Meer niet, verwondering. Dat is heel opmerkelijk. We lezen niet dat er iemand op zoek gaat naar dat kind waarvan de herders getuigden. Maar nu komen er wijzen uit het oosten in Jeruzalem en hun vraag, waar is de geboren koning, brengt ontroering. Het woord dat gebruikt wordt, dat betekent zoiets als verbijstering. Alles is in rep en roer. Niet alleen gaat er een schok door het paleis van Herodes, maar ook in de stad Jeruzalem brengt het schrik. Herodes die schrikt omdat zijn eigen positie daardoor bedreigd wordt. Maar de stad schrikt uit angst voor de reactie van Herodes op dit nieuws. Maar, en zo werken alle dingen weer mee ten goede, door die grote ontroering daar in Jeruzalem weet wel heel de stad dat er wijzen zijn. En weet ook heel de stad wat ze gevraagd hebben en wat ze gezegd hebben. Namelijk dat er een geboren koning van de Joden is. Niemand in Jeruzalem kan hierna nog zeggen, ik wist het helemaal niet. Hoe is dat nou met u en met jou? Zijn deze wijzen uit het oosten een beschamend voorbeeld voor ons? Zij hebben er heel veel voor over gehad om bij het koningskind te komen. Hoe is dat nou met ons? Die wijzen, die hebben maar één ster gezien. En misschien kenden ze maar één Bijbeltekst. Die profetie van Biliam, bijvoorbeeld. En ze komen in beweging. En jij en u en wij, wij hebben een hele Bijbel. En wat doen wij? Wij hebben het profetisch woord, zegt Petrus, dat zeer vast is en gij doet wel, ge doet er goed aan, als u daarop acht slaat als op een licht, schijnend in een duistere plaats. Wij hebben een hele Bijbel en bent u al op weg gegaan? Ben jij al op zoek gegaan naar dat koningskind? Die wijzen wel, die heidenen daar uit het verre oosten. Zij komen aan door het goddelijke licht geleid. Ja, daar zit Gods hand achter. Daar zit Gods geest achter. Die trekt ze. Dit is nou eenzijdige liefde bij de drie-enige God vandaan. De Heere bestuurt hun gedachten, hun wil, dat ze gaan zoeken naar deze koning. Die koning die op dit moment al is genoemd een licht tot verlichting der heidenen. Nou, daar gaan de heidenen. Daar gaan ze, terwijl ze misschien maar één tekst uit de Bijbel kennen. Deze heidense wijzen zijn de eerstelingen uit de volkerenoogst. Christus zegt er later van, doch ik zeg u, dat velen zullen komen van oosten en westen en zullen samen met Abraham, Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. Maar als die wijzen daar in Jeruzalem zijn aangekomen, dan loopt dat wel op een grote teleurstelling uit. In Jeruzalem is helemaal geen koningskind geboren. En andere paleizen dan het paleis van Herodes zijn er niet in Jeruzalem. Dus ze zijn wel op weg gegaan door die ster, maar ze zijn niet bij Christus. Weet u wat daarvoor nodig is? Het woord van God. Dat brengt ons bij het tweede. Geleid door het woord. In onze Nederlandse geloofsbelijdenis, in artikel 2, belijden wij dat onze God te kennen is door twee middelen. Uit de schepping en uit de schrift. Uit de schepping kunnen wij allemaal weten, en iedereen op deze wereld, dat er een God is. Maar we hebben de schrift nodig om te weten wie hij is. En dat geldt ook voor die wijzen uit het oosten. Ze komen daar in het land van de God van Israël. Ze komen daar in het centrum van de Joodse godsdienst. Maar dan lopen ze vast. Om bij Christus te komen is echt ook de schrift nodig. En niet alleen de schepping. Niet alleen die ster. Gemeente, denkt u niet dat het een teleurstelling is geweest voor die wijzen? Zo lang gereisd, misschien wel ontberingen doorstaan en dan eindelijk in Jeruzalem. En denken dat daar iedereen in blijde verwondering is. Dat het verwachte koningskind nu eindelijk geboren is. En dan kom je daaraan en dan blijkt er niets. Hoe is dat trouwens in Middelharnis? Als hier nou iemand binnenkomt in de kerk, door de werking van de Heilige Geest, dat hij gewezen is op het woord van God, misschien door maar één Bijbeltekst op een foldertje. En die komt vanmorgen hier de kerk binnen. Is er dan voor zo'n gast ook teleurstelling? Dat hij luistert en dat hij straks de kerk uitgaat en dat hij weer luistert En dat we het vervolgens overal over hebben, behalve over de geboren koning, de verlosser en zaligmaker Jezus Christus. Die teleurstelling was het bij de wijzen. En als Herodes de vraag van de wijze heeft gehoord, waar is de geboren koning van de Joden? En dat ze die koning willen aanbidden, ja, dan is hij verschrikt en alert. En weet u, Herodes legt direct een verband met de Joodse Messiasverwachting. Hij was als Edomiet lang genoeg koning over het Joodse volk om te weten dat de Joden de Messias verwachten. En hij dacht, als die komen zal, dan is het gedaan met mijn macht. De opstand tegen mijn bewind zal toenemen. Oplaaiend enthousiasme over die gekomen Messias, die wil Herodes zo snel mogelijk de kop indrukken. En daarom roept hij de Joodse raad bij elkaar, het zogeheten Sanhedrin. Hij heeft theologisch advies nodig. En aan de overpriesters, fariseeën en schriftgeleerden vraagt hij, waar zal de Christus geboren worden? Dat is een vraag, gemeente, hier uit een schijnheilig hart. Een vraag die beslist niet opkomt uit heilbegeerte. Maar het is wel opmerkelijk dat Herodes de vraag van de wijze over de geboorteplaats van de koning der Joden direct verbindt aan de komende Messias. Want zo vraagt hij het toch? Zo staat het er. Hij vraagt waar de Christus geboren zou worden. Dat was niet de vraag van de wijzen uit het oosten. Die hadden het over de koning der Joden. Hij vraagt ook niet of zij misschien weten of er een koning geboren zal worden. Maar waar de Christus geboren zal worden. Opmerkelijk. En de koning krijgt antwoord. Die fariseeën en schriftgeleerden die hoeven er echt geen 5 minuten over na te denken. Ze hoeven niet nog eens de boekrollen van de profeten open te rollen. Ze kennen de teksten uit hun hoofd. En die rollen ook zo uit hun mond. De geboorteplaats van Christus, van de Messias. Nou, dat is niet zo moeilijk, dat is Bethlehem. Kijk maar na in het boek Micha. En ze noemen zo de schriftplaats op. Te Bethlehem in Judea gelegen, want alzo is geschreven door de profeet. En gij Bethlehem, gij land van Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Het is een wat vrij citaat uit Micha 5, aangevuld met een zin uit 2 Samuel 5. En waarin ze samenvatten wat de Messias zal doen. Zijn volk Israël wijden als een herder koning. Ze kunnen het zo opdreunen. Maar het komt niet uit hun hart. Want er is niemand van die schriftgeleerden die vraagt. Maar koning, is de Messias dan geboren? Ze hebben de vraag van de wijzen en de vraag van Herodes gehoord. Maar het doet hen uiteindelijk niet. Het brengt hen niet in beweging. Ze dreunen de teksten op en daarna gaat hun leven door. Misschien ken jij die tekst trouwens ook wel. Misschien is er wel iemand die hem heeft moeten opzeggen op school of hier. Zondagsschool, kerstfeest, NG Bethlehem, Efrata. Zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. En je leert die tekst uit je hoofd en dat is goed, heel goed. En je zegt de tekst op school of hier in de kerk. En dan? Heb je dan begrepen waar het over gaat? En niet alleen die tekst, maar, Maar al die teksten en liederen die je hebt geleerd rond dit kerstfeest. En zeg je het dan op en zing je het dan en ga je dan zomaar weer verder met je leven? Of gaat het jou om de Heer Jezus zelf? Dat je stilletjes bidt, Heer Jezus, nu hoor ik veel over u. En ik heb versjes geleerd. En ik heb de verhalen weer gehoord. En ik heb teksten geleerd. Maar u bent toch gekomen om de zonde te vergeven. Om koning te zijn. Weet je dat? Heere Jezus, kom ook in mijn hart. Wees koning over mijn leven. Vergeef mijn zonde. Ja, dat gebed bidden de fariseeën en de schriftgeleerden niet. Ze lezen de Bijbel. Ze beantwoorden de vraag van Herodes. En daarmee sluiten ze letterlijk en figuurlijk het boek. Ze zijn wegwijzers naar Christus. Ze horen van de geboren koning der Joden, maar ze leven door zonder hem. Ze weten de goede weg. Heel Jeruzalem was in rep en roer, een koning der Joden geboren. Ze horen de vraag van Herodes, die hij verbond aan Christus. Ze noemen de plaats Bethlehem, maar ze gaan niet. Jongens en meisjes, die fariseeën en schriftgeleerden, die zijn net als een plaatsnamenbord. Toen ik vanmorgen vanuit Alphen aan den Rijn hier naar Middelharnis reed, en ik kwam daar op de hoek bij die rotonde, daar zag ik er één staan. Zo'n witte paal en dan zo'n blauw bord eraan. En er stond op, Nieuwe Tongen 3. Nou, dan weet je, als ik hier nu naar rechts ga, dan is het nog 3 kilometer en dan ben ik in Nieuwe Tongen. Maar dat plaatsnamenbord, als jij naar Nieuwe Tongen moet, dat gaat niet met je mee. Dat blijft daar op die rotonde staan. Dat plaatsnamenbord, dat is dood materiaal. Net als die Joodse leiders. Mensen met een dood hart. Ze wijzen de richting en ze blijven waar ze zijn. Ze verlangen op geen enkele manier naar de geboren koning der Joden. Gemeente, dat kan dus blijkbaar. Dat je jaar in, jaar uit in de kerk zit. Dat je al heel vaak kerstfeest hebt gevierd. Dat je soms wat verwonderd bent, misschien wel eens ontroerd. Maar dat is het dan. En dat kan dus zelfs als je schriftgeleerde bent. Gemeente, laten we onszelf onderzoeken. Verlangen wij vanuit ons hart naar dat kind. Omdat dit kind de enige is. Die ons zondeprobleem kan oplossen. Dat dit kind de enige is. Die ons voor kan gaan in de weg van heiligmaking. Willen we niet anders dan deze wijze hem aanbidden. Want dan is het pas echt kerstfeest in je hart. In Jeruzalem gaat er niemand mee. Terwijl het bericht van die wijze zoveel beroering heeft gebracht. En iedereen kon weten dat de Messias geboren was. Gemeente, wat is dit al lijden geweest voor de zaligmaker. Later heeft hij geweend vanwege de verharding die hij heeft gezien bij zijn eigen broeders, het volk dat hij lief had. Toen heeft hij het gezegd, Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijk een hen haar kuikens bijeenvergaderd onder de vleugels, maar u hebt niet gewild. Bid de Heere gemeente, dat hij u en uw kinderen wel in beweging brengt en bewaart voor deze verharding. Want juist de geboorte van de koning der Joden is zulk goed nieuws voor zondaren die van zichzelf de vrede met God missen. Maar vanwege die reden stelt Herodes die vraag niet. Als hij hoort dat de Messias in Bethlehem geboren zal worden, dan heeft hij een geheim overleg met de wijzen uit het oosten. En hij vertelt hen: jullie moeten in Bethlehem zijn. En opnieuw blijkt zijn sluwe, schijnheilige hart, reist heen. En onderzoekt naastig, ijverig naar dat kindeke. En als u het nu gevonden hebt, boodschapt het mij. Kom maar weer terug, kom het vertellen. Opdat ik ook kom om datzelfde te aanbidden. Wat een huichelaar. Wat een sluwheid. Hij wil het kind helemaal niet aanbidden. Hij wil het doden. En daarom vraagt hij heel precies naar de tijd waarop de ster verschenen was. Want dan kon hij precies uitrekenen wanneer dat kind geboren was. Hij twijfelde dus geen moment aan dat die koning der Joden er was. Hij twijfelt er niet aan dat dat die Christus der Schriften was. Maar dat hij schijnheilige vragen stelt, blijkt wel later uit dit hoofdstuk. Als hij komt tot die gruwelijke kindermoord daar in Bethlehem. Maar ondertussen zijn de wijzen wel gewezen op de plaats waar ze zijn moeten. En ze hebben het gehoord uit de schrift. In Bethlehem. En ze komen in beweging. En de Heere heeft geloof in hun hart gegeven. Hij heeft hen een verlangen geschonken om dat kind te zien, te geloven, te aanbidden. Zoals iedereen die niet alleen het woord hoort, maar ook in beweging komt. Ken je dat verlangen in je hart om neer te knielen, in het stof neer te zinken bij dit kind? Denk maar aan de herders bijvoorbeeld, of aan Simeon en Anna, maar ook hier die wijzen uit de heidenwereld. Ken je dat? Bij die wijzen uit het oosten blijkt hun geloof uit hun werken, uit de vruchten. Ze zijn daders van het woord, zoals de apostel Jacobus later schrijft. Zij doen wat geloven is. Alles van hun eigen denken en voorstellingen loslaten en zich geheel richten op Christus, leunend op het woord. En gij Bethlehem Ephrata. Het woord van de Heere geheel en al vertrouwen. En op grond van dat woord knielen. Aanbidden. Dat brengt ons bij het derde. Geknield voor de koning. Ongeveer 10 kilometer ten zuiden van Jeruzalem ligt het kleine stadje Bethlehem. Die wijzen die vonden het koningskind niet in Jeruzalem. Herodes wist het ook niet. De godsdienstige leiders wisten zeker wel waar de Christus zou komen. Maar ook zij gaan niet. En de wijzen die horen een profeet die even tevoren geprofeteerd had dat de Messias in Bethlehem geboren zou worden. En dat is voor hen genoeg. Op dat woord gaan ze naar Bethlehem. En gemeente, de Heere vraagt van ons niets anders. Op het woord van God naar de koning der koningen gaan, naar het kind van Bethlehem. En dan het wonder. Als die wijzen uit Jeruzalem vertrekken, dan zien ze opnieuw dat bijzondere licht aan de hemel. Pal boven hen zien ze het. En het wijst hen op een bijzondere wijze naar het huis in Bethlehem waar ze zijn moeten. En als zij de ster zagen, verheugden zij zich met een zeer grote vreugde. Grote vreugde, want dat was voor hen een bevestiging dat er toch een koningskind geboren was. Een bevestiging dat ze op een goddelijke wijze naar dat kind geleid worden. Want de Heere leidt ze door zijn hand, door de schepping en door de schrift, naar zijn Zoon. Hij heeft ze in hun land die ster laten zien, waardoor ze in beweging zijn gekomen. De Heere gebruikt die schijnheilige Herodes en die schriftgeleerden met hun uitwendige godsdienst om aan hen het woord mee te geven. En nu leidt de Heere hen opnieuw. Hij laat de koningster weer zien. Ziet u wel dat het waar is? Als de Heere zegt, ik ben de Alpha en de Omega. Ik ben het begin en ik ben het einde. En dan komen ze uiteindelijk bij het huis waar Jozef, Maria en het kind inmiddels verblijven. Daaruit kunnen we ook weten dat het inmiddels ook weken, misschien zelfs maanden na de geboorte is geweest. En nee, dan gaan ze geen paleis binnen. Het ziet er allemaal maar heel gewoon uit. Maar nergens in Matthäus 2 lezen we iets van enige aarzeling. En in het huis gekomen vonden ze het kindeke met Maria zijn moeder. We mogen ook lezen, zagen ze het kindeke. Daar is hij, voor wie ze die lange reis gemaakt hebben. Nu zien ze hem. En ze lopen direct naar dat kind toe. Dat is toch een beetje anders dan zoals wij dat vaak doen. Als er in de gemeente een kindje geboren is, dan zullen er ook verschillende uit de gemeente op bezoek gaan. Ik doe dat zelf ook altijd. Dan ga ik met mijn vrouw op kraambezoek. En wat doe je dan? Ja, dan feliciteer je eerst de ouders. En dan ga je zitten en dan krijg je wat drinken. En pas daarna, dan krijg je de baby te zien. Hier gaat het anders. Ze komen binnen en ze gaan direct naar dat kind. Ze praten niet eerst met Maria. Jozef wordt helemaal niet genoemd. Ze vonden, ze zagen het kindeke. En nee, ze buigen zich niet over hem heen, zoals wij dat vaak doen boven een wiegje. Ze zakken direct door de knieën. Ze aanbidden hem. Dat betekent, dit weerloze kind erkennen ze en geloven ze als hun koning. En ze brengen hem de allerhoogste eer. Dit is het doel van hun reis geweest. Deze koning aanbidden. Ja, gemeente, dit is nu het ware geloof. Dat meer ziet dan alleen de buitenkant van een eenvoudig kind. Want zonder geloof zie je helemaal niets koninklijks in dit kind. Ook niet aan de ouders. Jozef en Maria zijn arm. Dat weten we uit het offer dat ze brachten bij de voorstelling in de tempel in Lucas 2. Maar voor deze wijze is het allemaal ondergeschikt. Ze hebben het woord van God uit het profetenboek van Micha gehoord en geloofd. Hier zien we voor ogen wat de profeet Jesaja in hoofdstuk 33 zegt. Uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. Dat zijn ogen van geloof geweest. Want ook in dat eenvoudige huis had dit koningskind niet de gedaante of de heerlijkheid van een koning. En daar liggen ze, geknield voor de koning der Joden, de Christus der schriften. Hoe anders zou dat 33 jaar later zijn? Want dan horen we in ditzelfde evangelie, Matthäus 27, opnieuw van de koning der Joden. En dan is het de beschuldiging die op dat bordje staat boven zijn kruis. Jezus de Nazarener, de koning der Joden. En dan kijk je eens rond dat kruis en dan zie je, daar ligt niemand geknield. Ja, er staan er wel een heleboel omheen die hem aan het bespotten zijn. Bent u nou koning? Als u koning zou zijn, dan zou u de macht hebben om van dat kruis af te komen. En dat doet u niet, dus u hebt die macht niet. Hij wordt bespot en hij wordt gedood. En zijn discipelen dan, die zijn gevlucht. Maar hij komt niet van dat kruis af, want hij is geen koning der Joden voor zichzelf. Hij is koning om verharde zondaren te overwinnen door zijn genade. Hij is koning voor een ieder die buiten Christus niet leven kan. Zulke mensen, dat waren de wijzen uit het oosten. En ja, dan ga je toch aanbidden, vroeger of later. Hebt u dat al gedaan? En jij? Gebogen, geknield voor koning Jezus. Ja, dat je het gewicht van je schuld en je zonde voelde. Maar dat je maar één weg wist naar dit koningskind toe. Want van deze koning geldt wat Jesaja ook profeteerde. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven van de Vader. En hij wordt ook vanmorgen als het ware voor uw voeten gelegd. In uw schoot gelegd. En de heerschappij is op zijn schouder. Met welk zondeprobleem je ook te kampen hebt. Hij heeft de macht om er doorheen te breken. Want men noemt zijn naam wonderlijk. Raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst. Gemeente, oudere jongeren, laat het vandaag de dag zijn, als je het nog nooit eerder deed, dat je voor het eerst je knieën buigt voor dit kind van Bethlehem. En kinderen van God, doe het vandaag opnieuw, want dit kind heeft alles wat u mist. Uit dit kind komt het leven en de vrede voort. De wijzen uit het oosten, ja, die knielen, maar ze geven ook geschenken. Goud, wierook en mirre. Het zijn de geschenken die ze uit hun land hebben meegebracht. Schatten, trouwens, waardoor Jozef en Maria later in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Als ze moeten vluchten naar Egypte. Maar de grootste schat die de wijzen geven, is hun geloofsgehoorzaamheid aan Christus. En dit kind van Bethlehem vraagt aan u en jou vanmorgen, mag ik nou ook je koning zijn? En als je hem ziet met de ogen van het geloof, dan kan het goud van deze wereld niet op tegen het goud van deze koning. Maar dan mag je hem ook brengen, het goud van het ware geloof. De wierook van het gebed en de mirre van een gebroken hart. U al mijn liefde waardig schatten. Jongeren, ouderen, word nu ook zo'n wijze. Een wijze uit het Westen. En wie je ook bent, je bent welkom bij dit kind. De deur van de genade staat open. Ga op weg naar het koningskind en kniel in aanbidding voor hem neer. Want hij is bereid om je zonde over te nemen en ze weer over te nemen. Hij is gewillig om je te verlossen van je voortdurende ongeloof, waardoor je steeds maar niet in beweging komt, maar waar je ook niet mee leven kunt. Laat je leiden door het woord, want er flonkert nog steeds een ster. Het is Christus zelf. Hij die het licht der wereld is en wil schijnen in donkere harten. Zo wordt des Heren volk geleid. Door het licht dat nu ontstoken is. Ja, want hij is het die door zijn barmhartigheden om ons van zonde en ongeval te ontslaan een ster in Jacob op doet gaan. Ja, de zon des heils doet aan de kimmen staan. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Genadige, barmhartige, drie-enige Heere, Vader, Zoon en Heilige Geest, uw naam willen we hartelijk danken voor het woord van uw genade, van zaligheid, voor het evangelie, voor Jood en Heiden, voor arm en rijk. Heere, wij bidden u dat we met de wijze zullen gaan naar die ster die in Jacob is opgegaan, om ons van zonde en ongeval te ontslaan. Want dan zullen we toch ook zien de zon der gerechtigheid, het koningskind, de zaligmaker. Dan zal het een werkelijk gezegende zondag zijn. Heere, geef dat dit woord mee mag gaan in ons hart. Leer ons omhoog te blikken tot u, Heere Jezus Christus, en te leven uit dit kind van Bethlehem, dat nu is gezeten aan de rechterhand van u, o hemelse Vader. Veracht door de wereld, veracht door de godsdienst, maar geloofd door uw volk en kinderen. Heere, bewaar ons voor afwijken en verharding, voor ongeloof. En breng ons en houd ons bij deze zaligmaker. Ga met ons als we nu naar huis gaan. Wees met ons als we thuis zijn. Wees in het bijzonder daar met ons als we er alleen zijn en dat moeilijk vinden. Breng ons door uw genade vanavond ook weer in uw huis, om dan opnieuw te luisteren naar uw woord. Dan vanuit het profetenboek van Joël. Schenk ook dan uw zegen. Vergeeft u alles wat ook in deze dienst niet was naar uw heilige wil. En hoor ons alleen om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot zingen Psalm 86, het vijfde vers. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heer. Bukken voor uw aanschijn neer. En wat er volgt in Psalm 86, het vijfde vers, tot besluit. Ga heen in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.